Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die op een later tijdstip via het internet met ons verbonden willen zijn. Ook welkom. Onze voorganger vanochtend is dominee Maliepaard en achter het orgel zit Karel van Egmond. Een mededeling vanuit de kerk. Aanstaande maandag is er weer bijbelstudie. Deze bijbelstudie wordt bij ons familie Tenga aan de Duinweg 84 thuis gehouden. En u bent daar van alle van harte uitgenodigd. De collecte van vanmorgen is voor de opbouw van de kerk. En de bloemen vanmorgen neem ik mee naar huis, want daar wil ik de bijbelstudie wat extra kleur mee geven. En dan kan ik ze laten staan de volgende dag voor mijn verjaardag. Dan rest mij u nog een gezegende dienst toe te wensen en draag de dienst over aan de dominee.
We willen het, goedemorgen trouwens, we willen het morgen gaan hebben over het duizendjarige rijk. Dat is een beetje aan de beurt, dus het is een heel mooi, maar ook, we gaan het morgen hebben over het duizendjarige rijk, beleven en welzijn. Dat is een heel mooi, maar ook een heel moeilijk onderwerp, dus als je daar geïnteresseerd bent en zegt van nou, ik ben nog nooit op de Bijbelstudie geweest, maar dat vind ik wel een mooi onderwerp. Hartelijk welkom en dan deel je ook gelijk in het gebak voor van Erik. Ja, dat heeft hij al gezegd, dus dat is een extra reden om te komen. Goed, wij gaan ons richten op de Heere, want hij richt zich op ons. We zingen een aanvangslied, Psalm 40, vers 1 en 7. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. We zijn nu stil voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die wij Abba, Vader mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. Wij richten ons vanmorgen op u, onze hulp en verwachting is van u. U bent immers onze schepper, de schepper van de hemel en van de aarde. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Roulet wil al lekker met ons meepraten, hoor ik wel. Ja, mooi is dat. 186. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. ELB 106 en 80a, alle drie de coupletten. Sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nou ja, dat zal bij ons dan wel niet zo zijn, hè? Mijn naaste heeft geen rund of geen ezel. Hooguit een paard of zo, maar hij heeft wel een mooie pc en een mooie auto enzovoort. Dus vandaar dat er ook staat nog iets dat van uw naaste is. Het is wat de Heer zegt, wees nou tevreden met wat je hebt. Hè? Kijk nou niet altijd naar wat anderen hebben, want dan is je leven vol met onrust en vol met, ja, maar ik zou dit en streven. En wees nou tevreden met wat je hebt, want ik zal voor je zorgen. En de begeerte mag uitgaan naar het geloof in de Heer Jezus Christus. Het volgende lied vertelt ons ook: Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen, 189 vers 2, 189a vers 2. Laat ons verootmoedigen voor onze Heere en Heiland en laten we bidden of Hij wil spreken door zijn woord en door zijn geest vanmorgen. Heel persoonlijk, maar ook voor ons allen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij ons gedragen mogen weten door de Heer Jezus Christus en door zijn woord en door uw geest. We danken u dat we vanuit kruis en opstanding mogen leven en dat u dat alles voor ons volbracht hebt. Heren, wat een heerlijk evangelie is dat. Want het bevrijdt ons van alle zaken die we als het ware zelf moeten waarmaken om ons voor een ander en voor u aanvaardbaar te krijgen. Heren, want u hebt ons in Christus Jezus aanvaard. Ook al zijn we zondige mensen, doen we heel veel verkeerde dingen. Heren, daar komen we steeds meer achter als we dicht bij u proberen te leven, dat er ook een andere kant is in ons leven, in ons hart. De oude mens, die zondige mens die altijd maar weer opspeelt en voordat je het weet zit je weer helemaal in dat kamertje van de oude mens. Heren, en dank u wel dat u ons daar altijd maar weer uit weg wil nemen en ons wil vergeven en nieuw leven wil schenken in dat andere kamertje, dat nieuwe leven. Heere God, zo ontdekken we die twee kamertjes in ons leven, die oude mens, en soms zitten we daar helemaal in, maar dank u wel dat u daar geen genoegen mee neemt. En dat u zegt van, ja, maar je hoort niet meer bij dat oude kamertje. Ik heb een nieuw kamertje voor je, een nieuw leven. En zo zijn wij door de opstanding van de Heer Jezus Christus, worden we getrokken met de koorden van uw liefde. En mogen we leven op de adem van uw stem in dat nieuwe kamertje. En dat is een kamertje met grote vensters. Heren, we zijn niet opgesloten, maar u geeft ons de vrijheid, omdat we uw kinderen mogen zijn in de Heer Jezus Christus. Daar zijn we u hartelijk dankbaar voor. En daar willen we u voor loven en prijzen. Hoewel we beseffen, Heere God, we hebben dat niet verdiend. Als we zien op dat oude kamertje, en dan zeggen we, Heere God, wat doen we elkaar en onszelf, maar ook u, zo vaak verdriet, afgelopen tijd misschien alweer. Wilt u het ons niet toerekenen? En wilt u ons helpen die deur naar dat oude kamertje maar dik op slot te laten zijn? Wilt u vergeven en ons datgene geven wat we nodig hebben om in dat nieuwe leven te leven? En daar hebben we uw woord voor nodig, uw geest voor nodig. Heilige Geest, kom in ons midden. Geef als we uit de Bijbel lezen dat het ook verstaanbaar mag zijn. Heren, want de Bijbel is niet altijd even makkelijk om, als je het leest, dan sommige verhalen lees je als een soort roman. Prachtig, mooi, die verhalen van Jacob en Abraham en Isaac. Maar je hebt ook hele moeilijke passages in uw woord. Heren, en toch hebben wij het verlangen om dat ook te begrijpen. Wilt u ons helpen daarin, zegenen daarbij. En wilt u ook de dienstknecht op de kansel ook uw woorden schenken, dat ik bij de opening van mijn mond ook het woord van u weer geschonken krijg om het geheimenis van Jezus Christus te kunnen doorgeven. Niet alleen hier, maar dank u wel dat op deze eerste dag van de week zoveel mensen nog bij elkaar komen om rond uw woord bijeen te zijn. En we denken aan hen die er niet konden of wilden zijn, dat kan ook. Heren, omdat ze op de een of andere manier daar moeite mee hebben. Heren, wilt u geven dat die weg naar uw woord toch weer geopend mag worden. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We danken u dat u een troon hebt van genade. Dat we door het offer van Christus helemaal bij u mogen zijn. En zegen ons, Heren, ook vanmorgen de kinderen, de volwassenen, de ouderen. Wilt u ons allen zegenen met uw nabijheid en met goede dingen, met bemoediging en kracht. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen een paar gedeeltes uit Gods heilige woord. Allereerst uit het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 9, de versen 5 en 6. Jesaja 9, vers 5 en 6. Daar horen we hele bekende woorden die ons weer even terugbrengen bij kerst. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Dan gaan we verder naar Goede Vrijdag en Pasen. Jesaja 53 vertelt ons in een paar versen daar nog iets van. Jesaja 53 vers 4... We zoeken op Jesaja hoofdstuk 53 vers 4. We lezen dat de Heer Jezus mens geworden is. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen en ons leed heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde en door God geslagen en verdrukt. En wat dat dan uitwerkt, vers 11. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden door de kennis van hem. Zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. En wat dat dan uitwerkt zien we in het Nieuwe Testament. In de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. 1 Korintiërs hoofdstuk 1. Vanaf vers 26 tot 30. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is om wat iets is te niet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Here. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. We zingen nu van gezang 326, 1 en 2. 326. En daarvan het eerste en het tweede couplet. Wij zingen na de verkondiging als Amelied 192, gezang 192, 1, 2 en 6. O kostbaar kruis, o wonder Gods, waaraan de prins der glorie stierf. Ik wil om u zijn zonder trots. Ik acht verlies wat ik verwierf. En dan vers 2, bewaar mij dat ik roemen zou dan in mijn zeer in Christi dood. En vers 6, de aarde zelf is veel te klein voor wie u waarlijk loven wil. Ik lees met u nog zondag 6 van de catechismus, omdat we daar dan ook bij stilstaan vanmorgen. Waarom moet de middelaar waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft voor de zonde genoegdoening geeft. En omdat een mens die zelf zondaar is voor anderen niet kan voldoen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Om uit kracht van zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in zijn menselijke natuur te dragen. En voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ze ons terug te geven. Wie is dan deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en volkomen verlossing geschonken is. Nou ja, hoe weet je dat dan? Uit het heilige evangelie dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft, daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft doen verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet heeft uitgebeeld en dat hij tenslotte door zijn enig geboren zoon heeft vervuld. Heel wat. En toch gaat het vanmorgen heel eenvoudig om de vraag, wat denk jij nou, wat denkt u nou over de Heer Jezus? Wie is hij nou? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dat is de vraag die de Heer Jezus aan zijn discipelen stelt. En hij stelt het ook aan ons. Jij nou, heel, en dan kijkt hij je aan. Wie denk jij nou, dat, wie zeg jij nou dat ik ben? Wat denk je nou over mij? Wat beleid je over mij? We hebben kerst gehad, Goede Vrijdag, Pasen, straks Pinksteren. Maar hoe, wat zeg jij nou over de Heer Jezus? Wie is hij voor jou? Onze catechismus helpt ons daarbij. Hij zegt, weet je, Jezus is de middelaar. Dat is dus degene die tussen God en mens instaat. Dat is al heel wat. Maar heb je die dan ook nodig? Of kan je dat niet zelf? Heb jij een middelaar, iemand die bemiddelt tussen jou en God? Heb je die nodig? Of zeg je nou ja, ik kan het zelf wel. Hè? Dat begint al als je klein bent. Dan als je kindertje opgroeit. Kan het zelf wel. Kan het zelf wel. Nou, dat zit een beetje in ons. We kunnen het zelf wel. Als het over God gaat en over geloof gaat en al die dingen. Maar kan je het zelf of heb je de Heer Jezus echt nodig? En wie is de Heer Jezus dan voor jou? Nou, hij heeft alles met God te maken. Hij is helemaal bij God thuis. Hij is God zelf. Maar hij is ook helemaal bij ons thuis. Hij is mens. Hij is echt mens. Waarachtig mens. Maar hij is ook echt God. En zie daar het probleem. Want in de loop van de tijd hebben mensen of met het een of met het andere hebben ze wat. In de loop van de kerkgeschiedenis is het zo dat ja, Jezus was God, Gods zoon. En hij werd zodanig verheven dat er bleef niets menselijks meer over. En dan maakten ze een soort Hercules van hem. U weet wel, zo'n godenzoon. Hij was helemaal onaantastbaar, behalve die hiel. Hè? Hij had één plekje waar hij dan tastbaar was. Nou, zo kunnen mensen tegen Jezus aanzien. En zeg maar, dan blijft er niets menselijks meer over, want hij staat daar, ja, hij kan alles. En ik niet. Dus hoe zit het dan met mij? Dus dan voel je die, als het ware, die vervreemding, die afstand. Of mensen hebben er in de kerkgeschiedenis heel iets anders van gemaakt. Een van de laatste voorbeelden is The Last Temptation of Christ. Misschien ken je die film nog wel, heb je nog wel eens van gehoord. Dat probeert Jezus zo menselijk te maken dat hij in alles ons gelijk is. Hij is niet God, hij is alleen maar mens. En dan ook nog, nou ja, met allerlei zondige dingen erbij. En zo gaan mensen met Jezus vaak aan de haal. En als je nou eerlijk bent, is het best moeilijk om er een goed zicht op te krijgen wie Jezus nou echt is. Want wie is hij nou voor mij? Wie is hij nou voor u? En als we dan zeggen hij is echt God en echt mens, ja, maar hoe zit dat dan? En waarom? Want dat is natuurlijk de vraag, hè? Er wordt gezegd, in de catechismus begint met de vraag, waarom? Waarom moet de middelaar waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Waarom moest dat nou? Nou zeggen veel mensen van ja, je moet niet vragen naar het waarom. Dat kan je hebben, hè? Dus als je iets meemaakt, moeilijke dingen, dan heb jij ook je waarom vraag. Waarom nou dit en waarom nou dat? En als mensen je dan willen troosten, dan zeggen ze, je moet niet vragen naar het waarom, maar je moet zeggen, waartoe dient het? Dus dan ga je kijken naar, je kan er geen antwoord vinden op waarom het zo is, maar waar leidt het je naartoe? Waar brengt het je naartoe? Nou, dat is ook wel een goede vraag, maar soms is dat helemaal niet troostend. Want het druk je toch wel meer die put in. Waarom is dat nou? En mag je dan als christen niet vragen naar het waarom? Nou, de catechismus doet het. En Jezus doet het ook. Denk maar op het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dus hij neemt onze waarom vragen mee. Maar het is maar net, hoe stel je nou die vraag? Je kan het, laten we zeggen, aan God stellen als een soort rebel. Opstandig. Waarom dit, waarom dat? Weet je wel, zo. Is het niet de bedoeling dat we onze waarom-vraag neerleggen bij God. Maar wel vanuit, laten we zeggen, onze Vader. Vanuit de eerste bede. Uw naam worden geheiligd. Je wil graag dat Gods naam geheiligd wordt. En hoe wordt Gods naam geheiligd? Dat je God beter gaat leren kennen. Dat is heel eenvoudig. Je wil God leren kennen. Je wil Abba, Papa leren kennen. Wie bent u nu? En waarom moest de Heer Jezus nou? En hoe zit dat nou? Ik wil dat zo graag weten. Waarom wil je dat weten? Nou, omdat het mij helpt om beter te geloven. Want God heeft me toch een verstand gegeven. En een hart enzovoort enzovoort. Dan mag ik toch wel vragen naar hoe dat allemaal precies zit. Als God het geopenbaard heeft, dan mogen we het best weten. Anders heeft God het niet geopenbaard. Dus als je nou zo die vraag stelt van over de Heer Jezus. Hij is mij lief. Maar waarom moet niet die middelaar, want dat is de Heer Jezus, waarom moest die middelaar nou echt God zijn en echt mens zijn? Waarom? En als je het zo gaat vragen, dan geeft de Bijbel ons een antwoord. Dat is niet een makkelijk antwoord, maar toch wel een goed antwoord, denk ik. De antwoord van waarheid en echtheid, want daar kan je verder mee komen. En dan zegt de Bijbel, en de catechismus spreekt dat dan na, nou dat heeft te maken met ons als mens zijn en met, laten we zeggen, met datgene wat er gebeurd is in het paradijs en daarna. Namelijk de zondeval. Dat heeft daarmee te maken. En dat heeft te maken met het feit dat God dus een rechtvaardige eis heeft op de mens die hij gemaakt heeft. Hij had de mens goed geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Hij had gezegd van dit en dit is de weg. En als je dat doet dan gaat het niet goed. En de mens deed het toch. En nou heeft God een rechtvaardige eis op die mens. Dat hij dus de verkeerde kant is opgegaan. Want hij heeft dit gezegd. En als je dat niet doet, dan volgt daar dan het oordeel van op de zonde en de straf op de zonde op. En alleen dat is al moeilijk. Ik heb het wel eens zo uitgelegd. Ik geloof dat ik het hier ook wel eens uitgelegd heb, maar voor de mensen die er toen niet waren. Waarom is God nou rechtvaardig? En waarom? Nou, stel voor, u bent met de auto en u hebt een hele mooie auto hier buiten staan. Dat kan gebeuren, toch? Je hebt pas een nieuwe auto. Ja, of een nieuwe fiets, dat mag ook. Prachtig mooie fiets, elektrische fiets, weet je wel? Nou, prachtig, helemaal goed. Je hebt die fiets daar staan. En je bent hier binnen en je komt buiten en dat ding ligt helemaal in de prak. En dan zeg ik van, wat zeg je dan? Dan zeg je dan ook iets van, nou ja, jammer, koop wel weer een nieuwe. En dan komt er iemand naar je toe die zegt, oh ja, ja, ik was zo bezig met mijn mobieltje, dus ik zag die hele auto niet. En pats, wil je me vergeven? Nou, dan zou je misschien zeggen, ja, dat wil ik wel, maar hoe moet het dan met de schade? Ik heb wel een rechtvaardige eis op jou, want jij hebt iets kapot gemaakt. En dat zal wel betaald moeten worden. Nou ja, dus dan kan je zeggen van, wij zijn ook rechtvaardig. En dan hebben we het over God. En een God mag niet rechtvaardig zijn. Een hele mooie wereld geschapen met alles. Zie, het was volkomen goed. Goed is goed. Het is niet een beetje goed bij God. Zoals je zou kunnen zeggen van, als je kijkt naar dit glas, daar zit zit water in, iets meer dan de helft. Nou, dat is goed. Maar het kan nog beter. Oftewel, het glas kan nog voller. En zo zitten we vaak naar God toe te kijken. Heere God, maar je hebt het wel mooi gemaakt, maar het kan nog wel beter. Nee, als God zegt het is goed, dan is dat glas helemaal vol. Het is overstelpend goed. Want God is overstelpend goed. Zo is God. Als God iets doet, doet hij het helemaal goed. Het was volkomen goed. Het kon niet beter, zou je kunnen zeggen. En broers en zusters, en dat ging kapot. Kapot door de zonde. Nou, God heeft een rechtvaardige eis. Er staat, omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft voor de zonde genoegdoening geeft. En dat is niet alleen Adam en Eva, maar wij zijn allen schuldig. Want we doen allen zondige dingen. En dan kan je niet de ander verwijten. Dus dan kan je zeggen van, God heeft een eis op de menselijke natuur. Op ons als mensen. En hoe ga je die eis dan inlossen? Hoe ga je datgene wat God dan vraagt inlossen? Nou, de mens is zelf een zondaar, die kan het niet. Maar een ander die zondaar is, kan het ook niet voor mij volbrengen. En daarom hebben we iemand nodig die het wel voor ons kan volbrengen. Die mens is geworden, maar zonder zonde. En dat een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Ja? Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Jezus, Gods zoon, in de eeuwigheid was hij bij de Vader en hij is mens geworden. Hij heeft onze menselijke natuur gedeeld in alles. Hij is in alles ons gelijk geworden, behalve dat ene, behalve de zonde. Hij was de enige die het wel goed heeft gedaan. Paulus zegt, er is niemand rechtvaardig, ook niet de een. We zijn allen afgeweken tezamen onnut geworden. Wie je ook bent, je kan zelf niet meer aan die eis van Gods wetten voldoen. En Jezus zegt, ik ga het doen als jullie middelaar, als jullie borg, als jullie zalig maken. Dat ga ik nou voor jullie doen. Dat is ook goed, toch? Helemaal goed. En dat zat als het ware al erin besloot. God wist van ons vanaf de eeuwigheid al. Toen bestonden wij al in het hart en het hoofd van God. En hij schept het en wij zijn in de Messias, mogen we kinderen van God worden. Dus daarom moest de Messias komen. Nou, hij gaat die weg van gehoorzaamheid. Hij heeft niet gezondigd. En wat gaat hij doen? Dan gaat hij afrekenen met die zonde. Jezus gaat dus afrekenen met de zonde. Goede Vrijdag. Om onze overtredingen werd hij doorboord en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En Paulus zegt, hij is gekomen in ons lichaam, in een vlees, aan dat ter zonde gelijken wel om die zonde te veroordelen in dat vlees. Hij heeft die zonde getackeld. Hij heeft die zonde overwonnen. Door zelf alles goed te doen en aan de rechtvaardige eis van God tegemoet te komen, oftewel hij heeft de straf gedragen. Daarom moest de Heer Jezus mens worden. Om het in onze plaats allemaal te volbrengen. Kon hij dat dan? Ja. Maar kan een mens dat? Kan een louter, een zuiver mens Gods toorn dragen over de zonde? Als gij, Heer, de ongerechtigheid in gedachtenis houdt, wie kan dan bestaan? Wie zal bestaan? Wie kan de toorn van God dragen? Dat is alleen God zelf. Hij komt in de Heer, komt hij onder ons bestaan en draagt. Dat is zijn godheid. In zijn godheid kan de Heer Jezus dit volbrengen. Dus Jezus is tegelijkertijd en waarachtig mens en helemaal God. Hoe weten we dat nou? Nou kijk, wat staat er nou over dat kind dat geboren is? Hij is de vredevorst. Hij is de sterke God. Hij is de eeuwige Vader. Hij is dus God zelf. Die zoon, dat kind. En dat is zo mooi, hè? Dat is zo diep. God zelf komt naar ons toe en volbrengt die rechtvaardige eis op de zonde. En dan heeft het nog een element, dat vind ik zo'n mooi element. Kijk, je kan zeggen, dit is een juridisch element. Er gaat iets verkeerd. En wat verkeerd is, er volgt een straf op de zonde. En Jezus komt dan die straf dragen. Maar er zit nog iets bij. Toen God zag dat de mens ongehoorzaam werd, trok hij zijn handen niet van die mensen af. Pilatus waste zijn handen in onschuld. Maar dat deed God niet. God zocht de mens op die gevallen was. En beloofde hem de Messias. En omdat God het belooft, daarom is hij rechtvaardig om dat ook te gaan doen. Dus die rechtvaardigheid heeft niet alleen het beeld van, nou, een soort juridisch begrip. Maar het heeft ook te maken met het feit, als God iets belooft, onverdiend, dan doet hij dat ook. Dan werkt hij dat uit, ook in het leven van Israël, maar ook in u en mijn leven. Wat dunkt u van de Christus? Wie is de Heer Jezus voor u? Dat is de vraag die ook wij op ons bordje krijgen. En dat is een mooie vraag. Omdat in die vraag ligt er al iets van, ik wil je helpen om na te denken, maar tegelijkertijd wil ik je helpen om te komen bij het kruis en bij de opstanding van de Heer Jezus. Hij heeft daarin bewezen dat hij voor ons de echte, waarachtige, goede herder is, de middelaar, de zaligmaker. En hoe weet je dat nou? Want dat is natuurlijk de vraag, ik kan het wel heel mooi vertellen aan u, maar staat die man dat niet uit zijn duim te zuigen? Dat is natuurlijk een mooie, die is bij de politie geweest, die weet iets over straf enzovoort. Heeft hij dat dan niet daar vandaan? Nou, zegt de catechismus, dat is ook een vraag. Waar haal je dat nou vandaan? Nou, lezen we, wat lezen we? We weten dat uit het Heilige Evangelie. We weten dat uit Gods woord. En dat is opvallend, uit het Heilige Evangelie, dat begint al in het paradijs. Dus het Evangelie begint niet pas als de Heer Jezus wordt geboren. Na de schepping en de zondeval begint Gods Evangelie, blijde boodschap. Want het eerste wat God doet is te beloven dat die middelaar komt, degene die de kop van de slang zal vermorsen. Dat is Evangelie voor Adam en Eva. Dus Adam en Eva mochten ook al in geloof leven uit dat evangelie. En dat duurde natuurlijk nog een tijd totdat het vervuld werd. Nou, en dan gaat God verder. Wat belooft God aan Abraham? Dat Abraham een zegen zou ontvangen. Niet alleen een land en een volk, maar ook de Messias zou uit hem geboren worden. Opnieuw een evangelie in het Oude Testament. En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, zoals Abraham geloofde, zo stond hij rechtvaardig voor God. Hij was een rechtvaardige, niet omdat hij het verdiend had, maar omdat God het hem gegeven heeft. Dat is nou precies waar het ook ons om gaat, want Abraham wordt ons als voorbeeld gesteld. En zo mag het ook zijn van, en Sjaak geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Of Jannie geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Of Erik geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Of Eva geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Of Annette geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Haar tot gerechtigheid. Zo wil de Heer dat we leven uit dat evangelie. Het vertrouwen, wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. En dan gaat hij verder met Mozes. Kijk eens wat we lezen. Met al die ceremonieën van de tempel, de tabernakel, het offer. Denk maar bij de uittocht uit Egypte, het paaslam. Het gaat allemaal over die middelaar die komen zou om voor ons het alles te volbrengen. En zo gaat het hele evangelie door, door de profeten, we hebben eruit gelezen. Jesaja, Jeremia, er komt een rechtvaardige spruit. Dat is, die zal het alles volbrengen. Nou, zo kan je wel doorgaan. Zo heeft God het al in het Oude Testament ons laten verkondigen. En dat wordt nou waar. En wat een prachtige tijd leven we eigenlijk. Want wij leven als het ware in de tijd van de vervulling. Wat God belooft, dat doet hij. Heeft hij beloofd in de Heer Jezus. En dat werkt hij dus ook uit in jouw leven, in mijn leven. Toch? Want in jouw leven, in mijn leven, gaat het maar heel eenvoudig. Geloof ik het nou? Vertrouw ik mijn leven daarop? Hè? Volgende zondag is, wat is geloof nou eigenlijk? Dat is een zeker weten en een vast vertrouwen. Daar gaan we het de volgende keer over hebben, als het aan de beurt is. Wat is nou geloof? Dus dat ik mijn leven daarop mag bouwen. Broers en zusters, als we zo ontdekken wie Jezus is, dan kom je bij dat woord van de apostel Paulus in 1 Korinthe terecht. Je zegt, ja, maar voor wie is dat evangelie nou? Voor de mensen die, laten we zeggen, universitaire studies hebben gedaan? Of voor de mensen die meetellen in deze wereld? Voor de burgemeesters, ja, of voor, nou, noem maar op. Paulus zegt, kijk eens voor wie, aan wie God het geopenbaard heeft. Toen je geroepen werd, wie was je? Dwaas voor de wereld. Met andere woorden, je telde helemaal niet mee. Je stelde niet zoveel voor. Je was niet machtig, je was niet aanzienlijk. Je was eigenlijk dwaas voor de wereld. Ja, wie gaat nou op een zondagmorgen hier in een kerk zitten om de Heer te loven en te prijzen? Dat is toch dwaas in de wereld, voor de wereld. Die heeft God verkoren om te geloven in de Heer Jezus Christus. En wat is Jezus dan? Die is ons van God gegeven alles. Alles wat je nodig hebt. Wijsheid. Als je denkt, wat is nou wijs? Ik ben niet zo. Heer, wilt u mij wijsheid geven? Dan zegt de Bijbel, nou, dan mag je bidden en God geeft je dat. Zonder verwijt. Hij zegt niet van, kom je nou weer? Kan je het nou nog niet zelf? Dat zegt hij niet. Hij zegt van, nou, open uw mond en eis van mij vrijmoedig. En als je zit met andere dingen, al die dingen meer, mag je ontvangen in de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, zo mag je na Pasen met de Heer op weg gaan. Om het steeds meer van hem te verwachten. Oh ja, nog één ding. Als ik dat nou weet uit de Bijbel, wat voor plek heeft die Bijbel dan in mijn leven? Hoe ga ik daar dan mee om? Lees ik elke dag uit de Bijbel? Wil ik steeds meer van hem weten? Helaas moeten we zeggen, onderzoek hebben uitgewezen dat heel veel mensen alleen maar iets weten uit de Bijbel door de preek. En dat ze maar weinig weten door hun eigen Bijbelgebruik. En dan doe je zelf, maar ook de Heer, heel veel tekort. Want het is een lamp voor onze voeten en een licht op ons levenspad. Mag dat het zijn, als je alles in de Heer vindt, dat je ook een verlangen hebt om elke dag een kruimske, zal ik maar zeggen, van de Heer een tafel te ontvangen. Amen. samen danken en bidden. Jannie meldt ons dat ze een bericht heeft gekregen van hoe het is met... Ze is kankervrij. Dus dat is een geweldige reden om dankbaar te zijn, Jannie. Geweldig. Een hele weg voor je geweest, maar het is mooi dat, het, dat je dit bericht mag ontvangen. Ja. Mag je, mogen we samen met, je, met jou en Gert ook dankbaar voor zijn. Zullen we samen ook danken en bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u uw handen niet van ons hebt afgetrokken toen wij een andere weg gingen. Maar dat u zelf het liefste wat u had niet spaarde, maar voor ons gaf om ons te redden, te verlossen, om de straf op de zonde te dragen. We hebben het gevierd, we hebben het overdacht met Goede Vrijdag, met Pasen. En u bent ook opgestaan uit de dood en u leeft en u regeert en u past het ook toe in ons leven. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zich hebt laten zien. Dat u, dat God een gezicht heeft gekregen en mens is geworden in uw persoon en in uw werk. Dank u wel dat wij van u mogen lezen. Dat we u mogen ontmoeten als de levende, want het is niet alleen de letter van de wet. Als we leven naar de letter van het woord, dan blijven we nog staan bij waar we zijn. Maar als we leven door de geest, bij de vervulling van het woord, dat bent u, dan ontmoeten we u persoonlijk. Dan komen we door u bij de Vader thuis en dan hebben we het eeuwige leven. En dank u wel dat u dan niet ziet op onze prestaties, of we het in ons leven wel gemaakt hebben. U let daar helemaal niet op. En heren, wij letten daar zelf wel op. We worstelen soms met het falen in ons leven en met de moeite en met wie je bent. Dank u wel, heren, dat we in u onze waarde, onze identiteit, onze rijkdom mogen vinden in de middelaar. Onze Heer Jezus, u hebt het en u hebt het alles voor ons volbracht en we zoeken het bij u vanmorgen. En dank u wel dat u het uitdeelt aan een ieder van ons en help ons om te geloven, om u te vertrouwen, heel eenvoudig, op uw woord, dat we met onze vragen bij u terecht kunnen, dat we best onze waarom vragen mogen hebben. En dat we die maar heel eenvoudig bij u mogen neerleggen en zeggen, Heer, mag het van u verwachten, wilt u op uw tijd en wijze mij antwoord geven, inzicht geven in iets waar ik nu helemaal geen zicht op heb. Heer, soms ga je door moeilijke periodes heen. En dank u wel dat u dan niet loslaat, maar dat u dan ook vasthoudt en dat u ons dan bij de hand neemt. En dank u wel, Heer, dat Jannie dan mag vertellen vanmorgen dat de doktoren haar een goede uitslag hebben gegeven. Geen kanker meer, kankervrij. En we prijzen uw naam daarvoor. Dank u wel dat u haar daarin ook goed en nabij bent geweest, gespaard hebt. En Heer, we bidden u ook voor het vervolg, dat u bemoediging wil geven. Ons allen trouwens. Heer, onze weg loopt nooit parallel met de ander. Je kan het nooit vergelijken. Het leven van Jacob is een andere dan van Isaac en van Abraham en van Juda. En elk leven is weer uniek. Heren, dank u wel dat u ons zo uniek geschapen hebt. En dat we er mogen zijn in de Heer Jezus Christus. En dat u ons bij de hand neemt. Hij zegt, mijn kind, kom maar met je vragen, met je verdriet, met je zorgen, met je klein geloof, met datgene wat er in je hart leeft. Leg het maar bij mij neer. Haal maar uit, want ik vang je tranen op in mijn kruik. Ik help je er op de een of andere manier er doorheen. Dank u wel dat u zo'n God bent van niet alleen een hoge God, maar een God die mens geworden is, die in alles ons bestaan heeft gedeeld, die alles weet wat het is, maar u hebt niet gezondigd. En juist dan bent u degene die ons houvast is. Zegen ook zo deze gemeente. Heren, we proberen gemeente van u te zijn met alle gebrokenheid vaak en klein geloof, met alle moeite die we hebben, en we dragen dit toch aan u op. We bidden om een zegen over ons gemeente zijn. Laat het zijn dat het vol is met de Heer Jezus, met uw woord, ook als we morgen weer luisteren naar wat u te zeggen hebt, verder proberen te komen. De Bijbelstudie over het duizendjarige rijk, wilt u ons inzicht en wijsheid geven. Maar ook thuis, als we gewoon thuis de Bijbel eens open doen, met een dagboekje of zonder, en dat we eruit lezen. Wilt u tot ons hart spreken en ons bemoedigen, elke dag maar weer, zodat we er tegen kunnen op weg naar uw heerlijke toekomst. Heere, geef ook dat we ervan mogen getuigen, dat we levende getuigen in woorden, maar ook in daden. Dat we ons geloof ook mogen tonen uit datgene wat we mogen doen, omdat we als bevrijd kind van u mogen leven. En als er hobbels zijn, moeite, neem ons maar bij de hand en help ons over die hobbels heen, op weg naar uw heerlijke toekomst. Dank u wel, Heere God. We bidden u voor de wereld waarin we leven, voor de plaatselijke overheden, voor de provinciale en landelijke overheden. We bidden u, Heere, dat er ook een goed kabinet zal mogen gevormd, waar de christelijke normen en waarden toch, Heere God, op de een of andere manier zijn beslag zullen krijgen. Dat het weerhoudt de andere kant, de macht van de duisternis probeert aan alle kanten weer af te breken. Heere, geef dat er nog weerhouding zal mogen zijn, zodat niet de wetteloosheid het voor het zeggen krijgt, maar dat u toch daarin nog genadig wil zijn over Nederland, over Europa, over deze wereld. Ontferm u, daar waar christenen vervolgd worden, overal in deze wereld, ontferm u over het Midden-Oosten, waar er zoveel geleden en gestreden wordt. Heer, wilt u toch ook geven dat er nog een einde aan mag komen. We bidden u in het bijzonder ook voor het volk Israël. Dank u wel dat u uw belofte aan Abraham, Isaac en Jacob hebt vervuld door dit volk terug te brengen. Dat hebt u ook beloofd. Maar ze moeten eigenlijk ook geestelijk nog worden teruggebracht bij de Messias. Wilt u harten en ogen en oren gaan openen, zodat ze ook gaan zien wie de Heer Jezus is en dat ze dat zo hard nodig hebben. Ook in deze tijd, in de tijd die komt. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Heer, ga met ons mee de week door, bij moeilijke dingen, bij makkelijke dingen, als we keuzes moeten maken of als we anderszins voor moeilijke dingen komen te staan. Help ons om in uw wijsheid er goed mee om te gaan. Wees met allen die ons lief zijn, met kinderen en kleinkinderen. Heren, met allen die op ons hart die we op ons hart dragen. Heren, ontferm u over deze wereld. Laat uw naam verheerlijkt worden. En we eren en loven u voor dit moment. Vader, Zoon en Heilige Geest. We loven en prijzen uw heerlijke, grote, almachtige naam. Amen. Wij krijgen nu gelegenheid om gaven te geven. Altijd een mooi moment. Want dan gaan we laten zien dat het geloof ons toch iets doet. Meer dan iets. Daarna gaan we ons geloof belijden. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijders. En dan zingen we Psalm 73 vers 13 in de oude berijming. U hebt daar een stenseltje van gekregen. Dat is ons slotlied. Psalm 73 vers 13 in de oude berijming. Als ons slotlied nadat we ons geloof beleden hebben. En dat is vers 2 op dat briefje. Ja, klopt.
Wie neemt het mensen omhoog?
Ja, die mag je. Ja. Wie heeft het nevens u omhoog? Ja. Met de gemeente van de Heer Jezus, onze Heiland en Heer, beleiden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We gaan de wereld weer in, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen, zegt de Heer. De Heer zegen u en Hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.